Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33. Psalm 33 en daarvan het zevende vers. Ik zal het eventjes opzoeken. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, het zevende vers. Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij biddend, ja biddend. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde in me ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Daarna open in Gods woord in het boek Ezechiël en lezen met elkaar hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 8. Ezechiël 16, de versen 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Ezechiël 16, vers 1 tot en met 8. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg al zo, zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geen zins met zout gewreven, noch in bindelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u één van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen. Doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere, en gij werd mijne. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u opnieuw vinden in Hooglied 5. Hooglied 5 en vanmorgen het 12e vers. Hooglied 5 vers 12, waar wij het woord van God als volgt lezen. Zijn ogen, dat zijn de ogen van de bruidegom, zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen een dankzegging en voorbeden doen. Voorbeden voor zuster Gaudrian Peters, voor Greet, die door een val haar bovenarm gebroken heeft en haar heup gekneusd. Zij is in afwachting van een operatie aanstaande vrijdag 6 oktober. We willen ook gedenken aan de moordaanslag die plaatsgevonden heeft in Rotterdam. Meerdere uit onze gemeente hebben dit van nabij meegemaakt. En Stefan Verleeuwen is voor vrijwilligerswerk vertrokken naar Oeganda. We willen ook danken voor en met het gezin van dominee Elden Butter van Rijnsburg, die begin vorige week weer ontwaakt is uit coma en weer aanspreekbaar was, maar de rest van de week nog slapende wordt gehouden. Tot zover. Laat ons bidden. Heren, wij gaan spreken tot u, die in de hemel woont en ons ziet. Want uw ogen zijn dag en nacht, ook over dit huis, geopend. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En u ziet ons, u weet van ons, u kent ons en doorgrondt ons. Heren, ook zoals we hier zitten, naar de kerk zijn gekomen en ook thuis meeluisteren. Hoe wij afgelopen week zijn geweest, hoe wij heel ons leven zijn geweest. En heren, als dat een werkelijkheid gaat worden en we gaan geloven in een alwetend God die alles ziet en alles weet, en heel scherp gezien heeft dat wij gezondigd hebben en gedaan wat kwaad is in uw ogen, dan komt er nood, dan komt er vrees. En u weet dat er zulken zijn. Heren, dan durven we onze ogen niet op te heffen naar u. Dan zouden we nog bang zijn dat uit uw ogen een verterend vuur zou komen. En het zou nog recht zijn ook, heren. En dan hebben we niet in de gaten dat die ogen vriendelijke ogen zijn. En dat van eeuwigheid. En heren, dan worden wij vanmorgen naar een heel bijzondere tekst geleid. Die spreekt over uw ogen, in het bijzonder de ogen van u, Heere Jezus. En wij zullen deze morgen gaan ontdekken wat dat voor ogen zijn. Ja, dan kan het soms zijn dat we bevreesd raken en voor die ogen die onze zonden hebben gezien. Maar wat een wonder als u gaat spreken van genade voor de grootste der zondaren. Wat een wonder als u uzelf gaat openbaren in het heilig evangelie, zodat een verloren, verbroken zondaar zijn ogen mag leren opheffen en mag ontdekken zijn waarlijk vriendelijk ogen. Ogen die zondaren zoeken, een zondaren die hij zalig wil maken en waar hij stil wil staan om tot zulke zondaren te gaan spreken. Ogen die spreken van de ziel die vol is van innerlijke ontferming en barmhartigheid. En heren, als er dan vanmorgen een arme zondaar in ons midden is, die gebukt gaat onder de last van zijn zonden en plagen, en wilt u dan eens zijn ogen opheffen, en wilt u dan eens haar ogen opheffen, om te mogen blikken in die ogen, die duivenogen, daar bij de waterbeken gewassen als in de melk, staande in de kastjes der ringen. En doe ons verstaan welk een rijkdom daarin opgesloten ligt. Heren, u weet volmaakt wat we nodig hebben. Wilt u zondaren ontdekken aan hun bestaan? Doe geloven dat u alle dingen weet. En dat degene die zo van verre staan, die vriendelijke ogen van naderbij mogen leren kennen. En als wij die vriendelijke ogen hebben leren kennen, en dat we dan bij vernieuwing daarin mogen blikken deze morgen. En dat uw volk en kinderen ook zouden mogen zijn als één die vrede vindt in uw ogen. Zoudt u zo in ons midden willen zijn, heren. En geef uw knecht wat nodig is om deze tekst te mogen prediken. En wilt u in de gemeente geven wat nodig is om naar deze woorden te mogen luisteren. En zoudt u met uw geest in ons midden willen zijn. Heren, er staat in uw woord iets heel bijzonders geschreven. Dat de kracht er was om te genezen. Zou dat zo vanmorgen in ons midden mogen zijn, heren? Dat de kracht des Heren er zou mogen zijn om zondaren te bekeren en zondaren te onderwijzen, te leren van de weg der zaligheid. Dat de kracht van de Heilige Geest er zou mogen zijn, opdat een verloren zondaar in de ruimte zou mogen komen. Dat de kracht des Heren er zou mogen zijn om uw volk en kinderen nader onderwijs te geven. Heren, zo zijn onze ogen op u. Op uw ogen, die dag en nacht open zijn en ons kent en doorgrondt. Heren, we mogen elkaar ook opdragen aan de genadetroon van u. Dan dragen we Greet Goudriaan aan u op die gevallen is. U kent de pijn in haar schouder die gebroken is. De pijn in haar heup die zo gekneusd is. Wilt u met haar zijn deze week, als ze moet wachten op de operatie aanstaande vrijdag, en dat zij mag ervaren dat u als een vuur in een wolkolom met haar wil zijn, en dat de operatie het gewenste resultaat zal geven. Heren, dat haar ogen op u zou mogen zijn, dat ze mag leren zichzelf aan u over te geven, ook in deze weg. Heren, u weet ook wat er in de stad Rotterdam heeft plaatsgevonden rondom het Erasmus Universiteit en het ziekenhuis. Een moordaanslag. Het is niet de eerste keer dat het in Nederland gebeurt, heren. Maar als we ervan horen, kan het zo op afstand blijven. Maar er zijn verschillende gemeenteleden die dat van nabij hebben meegemaakt. Die hebben ervaren wat het is om in zo'n situatie terecht te komen. De paniek en alles wat daarbij komt. O Heere, wat een aangrijpende gebeurtenis toch. Gedenk de nabestaanden van de 3 overledenen die doodgeschoten zijn. Heere, wat een smart, wat een verdriet en wat een vragen kunnen er in het hart omgaan. Maar gedenk ook de dader. En Heere, u bent bij machte om deze man ook te bekeren. Zou u het uit genade willen doen? En Heere, als we dat van dichtbij meegemaakt hebben en het doet zoveel met ons, dan zou u ons dan willen gedenken en kracht en sterkte willen geven om dit een plek te geven. Heren, we danken u ook dat Stefan veilig in Oeganda terecht mocht komen. Een tweede plek waar hij vrijwilligerswerk mag doen. Zoudt u met hem willen zijn? En zoudt u dit werk uit genade willen zegenen? Heren, u kent ook alle andere zorgen en noden in het midden van de gemeente. U weet van de rouwdragenden in ons midden. die het gemis van een geliefde kennen, wilt u ze vertroosten als het verdriet zo sterk kan zijn. Gedenk ook alle andere zieken in ons midden die onderzoeken moeten ondergaan. Heere, onze ogen zijn op u. Zou u ons willen gedenken in uw gunst? Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. Wij gaan samen zingen opnieuw van het heilig oog des Heren, Psalm 32, de versen 1 en 4. Psalm 32, de versen 1 en 4. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 103, het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Het 7e vers van Psalm 103 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat kreeg Ezechiël toch een heel bijzonder gezicht te zien, zoals we samen hebben gelezen uit hoofdstuk 16. Hij zag jongens en meisjes een pasgeboren babytje, dat geboren was terwijl er helemaal geen verloskundige bij was. Het was helemaal niet gewassen. De navel was niet eens afgeknipt, doorgeknipt. Het was niet gewassen, nee, het lag daar zonder kleertjes aan, zomaar ergens op het veld. Een heel aangrijpend gezicht als je zo'n babytje net na de geboorte tegenkomt. En toch wilde de Heer dat dit in de Bijbel zou komen, want juist dat kleine babytje, wat daar ten dode opgeschreven was, is nu het beeld van een mensenkind dat in zonde ontvangen en geboren is. Een zondaar, om een woord te gebruiken uit de schriftlezing, die walgelijk is vanwege de zonde. Een zondaar die de dood verdiend heeft. Maar wat gebeurde er toen? Ezechiël heeft het heel goed gezien. Terwijl dat kindje als het ware lag te sterven op dat vlakke veld, toen kwam er iemand naar dat kindje toe. Nee, hij liep niet langs dat kind heen, maar hij stond stil en keek naar dat kind. Wie was dat? Wie kwam daar nou voorbij in dat gezicht? Dat was de Heer Jezus. En zoals hij toen in dat gezicht naar dat kind keek, zo kijkt hij nog. Zo kijkt de Heer Jezus naar een diep gevallen, walgelijke zondaar. En als hij bij zo'n zondaar stilstaat, om met zijn ogen op zo'n zondaar te zien, dan spreken die ogen van de heilige wil die in zijn hart aanwezig is, namelijk om zo'n dode zondaar levend te maken. En daarom hebben wij ook gelezen, als ik bij u voorbij ging. En wat zou het een wonder zijn als er vanmorgen zo'n onbekeerde zondaar was in de walgelijkheid van zijn bestaan. En dat Christus deze morgen langskomt en bij je stilstaat en dat het waar wordt, zo zag ik u. Vertreden in uw bloed. Maar ik zeg in uw bloed, leef. Ja, ik zei in uw bloede, leef. En als hij dat wonder gaat doen, in het leven van een mensenkind die levend gemaakt wordt, dan blijven zijn ogen op zo een gericht. Dan zal hij ze laten groeien, dan zal hij ze laten wassen, zodat ze geestelijk groter worden. Zoals Ezechiël dat zag in dit gezicht van dat kleine babytje, bleef geen klein babytje. Maar dat werd een jonge vrouw, dat werd een huwbare vrouw. En toen de dag van het huwelijk aanbrak, was daar weer die persoon en zag hij weer in liefde op haar neer. En hebben we samen gelezen, als ik nu je groter geworden bent, nu je tot een huwelijkse staat kan worden, als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. Opnieuw dat zien van Christus. En zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer en ik kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Tot twee keer toe heeft Ezechiël duidelijk gezien in dit gezicht. Daar kwam een persoon. Dat was Christus. En hij zag met zijn ogen. En bij die ogen worden wij deze morgen bepaald vanuit Hooglied 5. En we schrijven maar heel eenvoudig boven de preek de ogen van Christus. Dat zijn allereerst scherp ziende ogen. Ze kunnen geen verstoppertje spelen, gemeente. Ze kunnen niks verbergen. Dat proberen wij, het kan niet. Het zijn ook zuiver reine ogen. Ik hoop dat ze gaan schitteren vanmorgen. En het zijn aangename, vriendelijke ogen. Ik hoop dat het ervaren mag worden. De ogen van Christus. Scherpziende ogen. Zuiverreine ogen. En aangename, vriendelijke ogen. De vorige keer hebben wij gehoord in de nabetrachtingspreek hoe de bruid sprak over het hoofd van haar bruidegom. Zijn hoofd was van het fijnste goud, van het dichtste goud. We hebben toen mogen prediken dat dat de koninklijke heerlijkheid van de Heer Jezus predikt. En op dat hoofd heeft die bruid de mooie zwarte haarlokken ontdekt, waarmee het hoofd van het bruidegom versierd was. Die zwarte neerhangende haarlokken, die golvende haarlokken, die spraken van zijn gewilligheid, van zijn gehoorzaamheid om zijn bruidskerk zalig te maken. O, welk een schoonheid heeft de bruid in haar bruidegom gezien. Die onveranderlijke liefde en trouw, die ook dat ook uitging van die zwart golvende haarlokken. Maar wat blijkt uit Hooglied 5? De bruid is nog niet klaar om de schoonheid van haar bruidegom te gaan bezingen. Ze heeft iets gezegd over zijn hoofd in het algemeen. Ze heeft iets gezegd over die prachtige zwarte haarlokken. En nu gaat ze nog iets van dat hoofd beschrijven, namelijk de ogen van haar bruidegom. En gemeente, wat zijn het eigenlijk bijzondere lichaamsdelen die grote almachtige schepper gemaakt heeft. Die twee tere oogbollen die hier liggen in onze oogkassen. Hoe kunstig heeft de schepper dat gemaakt. Zeker als je je verdiept hoe zo'n klein tere oogbol in elkaar zit. En hoe het functioneert dat dat licht naar binnen kan komen. En dat het in je hersen omgezet wordt in beelden en dat je kan zien. Dat je om je heen kan zien. Ja, ogen zijn heel bijzonder. Maar wat laat onze tekst nu weten? De bruidegom heeft ook ogen. Ja, God heeft ogen. En als we het dan over de ogen van Christus hebben, en daarmee natuurlijk ook over de ogen van God, want Christus is de Zoon van God, dan moeten we natuurlijk allereerst wel bedenken dat God als God geen letterlijke ogen heeft zoals wij twee ogen hebben. Want God is een geest en heeft geen lichaam zoals wij dat hebben. Hoe dat dan wel is, weten wij niet. Dat zullen wij pas merken als wij voor de rechterstoel van God zullen staan en hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Waarom spreekt de Bijbel dan toch over de ogen van de Heere? Om daarin een hele belangrijke eigenschap van God te openbaren. Namelijk de eigenschap van zijn alwetendheid. En zoals de Vader alle dingen weet, en zoals de Heilige Geest alle dingen weet, zo weet ook de Heer Jezus alle dingen. En nu is de Heer Jezus, de Zoon van God, mens geworden. Dus hij heeft wel een menselijk lichaam gekregen toen hij op de aarde was. En heeft hij dus ook naar zijn menselijke natuur ook echte menselijke ogen gekregen, waarmee hij gezien heeft. En welke plaats deze lichamelijke ogen hebben bij zijn goddelijke alwetendheid, nu hij in de hemel is, ach, dat is voor onze verborgenheid. Evenwel wordt in onze tekst gesproken van ogen van de bruidegom en die spreken van zijn alwetendheid. Een gemeente, die ogen van Christus, waar wij heel bijzonder vanmorgen over nadenken, die kunnen heel scherp zien. En ook van de ogen van Christus is het waar wat wij samen gezongen hebben. De grote schepper aller dingen ziet uit dat ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Nee, niets is bedekt voor zijn gezicht uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijk ogen op al het mensdom neer. Scherpziende ogen. Ze zien veel scherper als wij. En daarom vergeleek de bruid de ogen van de Heer Jezus met de ogen van een duif, jongens en meisjes. Want een duif, die heeft zijn oogjes niet aan de voorkant zitten zoals jij, maar die zit aan de zijkant. En daarom kunnen ze wel 340 graden kijken, terwijl wij maar 180 graden kunnen kijken. Dus ze hebben een veel bredere blik. En daarbij zijn, als je later nog wat meer biologie gaat krijgen, de kegeltjes op het netvlies van zo'n oogje van een duif, die zijn veel meer dan wij mensen, zodat ze veel scherper kleuren kunnen zien, veel scherper kunnen zien. En blijkbaar moet de bruid daar iets van geweten hebben, want ze gaat de ogen van Christus vergelijken met die scherpziende duivenogen. En hoeveel te meer is Christus dan nog dan een duif, die alles ziet en alles weet. Hij ziet u, dag en nacht, overal waar je bent. Hij ziet ook jou, hij ziet ook mij. Hij ziet wat je doet. Hij ziet wat je niet doet. Hij ziet zelfs je gedachten die je zo helemaal in jezelf kan houden, die niemand weet, maar hij ziet het. Ja, echt gemeente, geloof het eens. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mij, gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik ook beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Echt, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degenen met welke wij te doen hebben. O, sta vanmorgen eens stil bij de alziende ogen van Christus, de ogen gelijk een duif. Als de Heilige Geest je eigen ogen daarvoor gaat openen en je gaat werkelijk geloven in de alwetendheid van hem, van God, en je krijgt je leven terug, dan ga je echt geloven dat het oog van hem nooit iets in jou en mijn leven is ontgaan. Je gaat ontdekken dat hij alles van je gezien heeft, tot de zonden van je jonkheid toe, zonden waarvan je misschien dacht dat God ze niet gezien had. Zonden die je gedaan hebt, maar dat je niet eens meer wist dat je ze gedaan hebt. Maar als Gods geest je er licht over geeft en hij komt met zijn ontdekkende genade, dan ga je beseffen, ik lig werkelijk open voor het alwetende oog van God. En nooit heb ik iets kunnen verbergen en ook nu kan ik niets voor hem verbergen. Ja, echt waar, gemeente. Als de Heere gaat ontdekken aan de zonde, zo staat er ergens in de Bijbel, dan gaat hij het ordentelijk voor ogen stellen. Dan gaat hij heel gedetailleerd laten zien wat je tegen God gedaan heeft. En God heeft het gezien. Gezien. En als God iets ziet, vergeet hij het niet. Want hij schrijft het op
in het boek van zijn alwetendheid. Oh, dan kan je hart vervullen met schrik. Dan kan je hart vervullen met vrees. Hij weet alles van mij. Hij weet toen ik op een verkeerde manier met mijn geld omging. Hij heeft gezien dat ik naar een vrouw keek. Hij heeft gezien dat ik op vieze sites heb gekeken. Hij heeft gezien dat ik naar goddeloze muziek heb geluisterd. Hij heeft gezien dat ik sliep in de kerk en zijn dag ontheiligd heb. Hij heeft gezien dat ik zijn naam misbruikt heb. Hij heeft alles gezien. Ja, dan worden die ogen, die scherpziende ogen, tot een schrik. Maar weet je wat zo wonderlijk is? Dat er in de Bijbel staat, de schrik des Heren zal een mens bewegen tot geloof. Want de Heren zal in de nood van uw leven de banier van zijn evangelie gaan oprichten. En hij zal je doen horen, ja, terwijl hij alles van je weet en alles van je ziet, dat hij het Lam Gods is, dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Je gaat uit de banier van het heilige evangelie horen, de Zoon van God draagt de naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wat doet dat nou in je hart als je daarvan gaat horen? Terwijl je hart zo vol is van vrees en van schrik vanwege al die zonden die God weet. Dan ga je bidden. Dan ga je smeken. Dan word je een bedelaar aan de troon der genade. En dan zeg je, o God, u weet alle dingen. Maar nou heb ik gehoord dat er nog doen aan is. Wees mij de zondaar genadig. En al sta je dan van verre. Al durf je je eigen ogen niet meer op te heffen naar omhoog. En al sla je op de borst van boetvaardigheid. Nochtans vlucht je als een bedelaar tot de troon der genade. En, oh, dat ziet hij. Ja, gemeente, dat ziet hij zo graag. En daarom zal hij zo'n komende zondaar niet uitwerpen. Hij zal zo'n komende zondaar niet wegstoten. Maar hij zal in liefde op hen neerzien. Met diezelfde scherpziende ogen. Want die ogen zien zijn eigen werk. O, wat wordt dan de alwetendheid van de Heer Jezus tot troost. Dan kan er vrijmoedigheid komen om toch je ogen op te heffen naar Hem. Omdat je gehoord hebt, nou is er bij die God genade. Dan zullen uw ogen zijn ogen zoeken. En zullen zijn ogen uw ogen gaan zoeken. Al moet je zeggen, doch op u. Zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet. O Heere, o eeuwig alvermogen, dat doet u smeken. Heere Jezus, gedenk mijner. Heere, u weet alle dingen. U weet toch van mijn nood, u weet toch van mijn zonden. En niets wil ik voor u verbergen, Heren, want u weet alles, u ziet alles van mij. Nee, ik heb niets verdiend, nergens kan ik aanspraak op maken, maar zoudt u mij nochtans genadig willen zijn. Want, o Heren der Heren, ondanks heel mijn verzondigd leven, is toch mijn begeren voor u. In al mijn leed en al mijn zuchten, al mijn zorgen zijn niet verborgen, daar u alles ziet en weet. Heere, durf het bijna niet te zeggen, en toch ligt het op de bodem van mijn hart, terwijl de zonden drukken op mijn hart en mijn wenende ogen op u zien. U weet toch alle dingen, u ziet toch alle dingen. U ziet de bodem van mijn hart. U weet dat ik u lief heb. Kijk, zo zijn die scherpziende ogen ook tot troost. Maar er is nog meer van die ogen te zeggen. Het zijn niet alleen scherpziende ogen, maar die ogen, zo blijkt het onze tekst, zijn ook zuivere, reine ogen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn zuiver, reine ogen. De bruid heeft de ogen van haar bruidegom vergeleken met de ogen van een duif. Want ze zei, zijn ogen zijn als der duivenogen. Zo staat het in onze vertaling. Met andere woorden, zijn ogen zijn als de ogen van een duif. Maar vanuit het Hebreeuws mogen wij het ook nog op een andere manier vertalen. Namelijk, zijn ogen zijn gelijk duiven. Dus de bruid gaat de ogen van haar bruidegom niet alleen met de ogen van de duif vergelijken, maar ook met heel de duif in zijn geheel. En dat blijkt ook uit de twee toevoegingen die ze in onze tekst erbij zegt. Want ze gaat die ogen van Christus vergelijken met duiven die in de eerste plaats te vinden is aan de waterstromen. En in de tweede plaats een duif die gewassen is in de melk. En we hebben hier met poëzie te maken. Op een poëtische wijze en met sprekende beelden wilde de bruid de ogen van haar bruidegom gaan beschrijven. Maar wat wilde ze daar nou mee zeggen? Eerst die eerste uitdrukking. Bij de waterbeken. Het is bekend dat als duiven bevuild geraakt waren of een hele lange vermoeiende vliegreis achter de rug hadden, dat ze rust vonden bij de waterbeken. En dan kwamen die duiven daar bij die stille waterbeken en ze streken daar neer en ze liepen daar dat water binnen om hun veren te wassen en om van het water te drinken, zodat de geest weer levendig werd in hen. En dan kwamen ze als het ware helemaal schoon weer uit dat water tevoorschijn. Nou, dat beeld komt bij de bruid boven als ze de schoonheid, de reinheid van haar bruidegom en ook van de ogen van de bruidegom wil schilderen. En dan die tweede uitdrukking, ze heeft hier in het bijzonder een witte duif op het oog. Wit, alsof iemand in de witte melk gewassen is. Zo wit. Dat ook spreekt van de reinheid en de zuiverheid. Nou, met deze beeldspraak, een witte duif, een gewassen duif, wil zij de ogen tekenen van Christus. Die ogen die reine, zuivere blik verspreiden. Omdat die ogen van Christus de spiegel zijn van zijn ziel. En Christus is niets anders als de schone, de oprechte, de reine, de zuivere. Wat hij zelf eens sprak tot zijn discipelen in Matteüs 10 vers 16 is zo volmaakt van toepassing op hem. Hij was oprecht. Gelijk de duiven. Alles wat hij deed, alles wat hij sprak, alles wat hij dacht en begeerde, was zuiver, rein, oprecht. Nooit was de Heer Jezus gemengd, nooit was hij vals, altijd was hij zuiver en rein. Zo was zijn ziel, zo was zijn lichaam en dat spraken zijn ogen. Zie, dat wil de bruid duidelijk maken met die poëtische woorden. Als zij haar bruidegom aanzag, als zij haar bruidegom diep in de ogen zag, zag ze niets anders als zuiverheid en reinheid. O, sta ook daar eens bij stil, gemeente, deze morgen. Laat wij samen met eerbied en diep ontzag die zuivere, reine ogen van de Heer Jezus overdenken. Nooit hebben die ogen gezondigd. Nooit heeft hij door die oogpoort enige zonde toegelaten die hem prikkelde tot de zonde. Nooit hoefde hij te bidden, wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. En als hij zo ontdekkend sprak in de bergrede, maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelve te begeren, die heeft alreede overspel met haar gedaan, wist hij dat hij zo nooit naar een vrouw zou kijken. Want zijn ogen waren zuiver, zijn ogen waren rein, gelijk een duif bij de waterstromen, gewassen in de melk. En toch hebben die reine, zuivere ogen zoveel zonden gezien. Die zuivere, reine ogen hebben zoveel gevolgen van de zonden gezien. Die zuivere, reine ogen hebben de dood gezien. En gemeente, nou kom ik bij uw hart. En ik hoop dat het vanmorgen zo is hier in ons midden, dat de kracht er is om te genezen. Wat gebeurde er met die zuivere, reine ogen toen hij de zonde zag? Toen hij de gevolgen van de zonde zag? Toen hij de dood in de ogen keek? Wat gebeurde er toen? Wil je het weten? Wil je het weten? Het is iets heel ergs hoor, wat ik nu ga zeggen. Toen begonnen die ogen te wenen. Wie kan het nog uithouden tegen de wenende ogen van Christus? Dat is een vraag die je echt niet naast je neer mag leggen. En als gezant van die wenende Christus leg ik het aan uw hart. Driemaal in de schrift komen wij een wenende Christus tegen. Ongetwijfeld zal hij meerdere keren geweend hebben, maar het heeft de Heilige Geest goed gedacht om er 3 keer nadrukkelijk over te schrijven. De eerste keer die ik wil noemen is dat Jezus weende over de zonde. Jezus heeft geweend over het ongeloof van zijn volk. Jezus heeft geweend over uw zonden. Over jouw zonden. Over mijn zonden. Want in Lucas 19 vers 41 lees ik: en als hij, de Heer Jezus, nabij kwam, nabij de stad Jeruzalem kwam, en hij de stad zag, weende hij over haar. Hij zag allemaal uitwendige godsdienst, maar hij keek er dwars doorheen en hij zag al die harten van zijn volksgenoten. En hij zag de zonden die de hoogheid van zijn vader schonden. O gemeente, dat deed er Jezus wenen, oprecht wenen. Wenen over de zonden van zijn volk. En onder tranen heeft hij het gezegd: och, of gij ook bekende in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal. Hoort u dat? Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergadert onder haar vleugelen. En dan hoor ik die wenende Jezus zeggen, gij hebt niet gewild. Jezus weende. Hij weende ook over de gevolgen van de zonde. De kortste tekst, jongens en meisjes. Weten jullie die? Jezus weende. Dat vinden wij Johannes 11. Waar hij staat bij het graf van zijn lieve vriend Lazarus. Hij was een echt mens. Hij kende rouw en verdriet vanwege het sterven van zo'n lieve vriend. Hij kende tranen van echt verdriet. Ja, hij weende. Maar gemeente, toen hij weende bij het graf van Lazarus, weende Jezus niet alleen vanwege rouw en verdriet dat hij als echt mens kende, maar Jezus zag dieper. Hij zag de dood. Hij zag de ontluistering van de mens, want Lazarus stonk al. Als geen ander doorleefde hij daar bij dat graf, de dood als de straf op de zonde. De dood die er moest komen naar het heilige recht van God, vanwege de diepe val in paradijs, daar heeft Jezus over geweend. Uit die oprechte, zuivere ogen drupten tranen. En waar kwam dat tot een dieptepunt? In de hof van Gethsemane. Waar staat dat hij beangst en zeer bedroefd werd. En als we daar Hebreeën 5 vers 9 bijleggen, waar staat dat Christus met sterke roeping en tranen zichzelf geofferd heeft. Dan zie ik een wenende Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Waar de toorn Gods op hem kwam. Waar de beker hem aangereikt werd, vol van zonde, gevolgen van de zonde, van de vloek en de toorn van God. Dat deed hem wenen. Wenen. Tranen uit die oprechte, zuivere ogen. Nooit had u, Heer Jezus, één zonde gedaan. En toch weent u over de zonde. Dan gaan we maar heel eerbiedig vanmorgen een vraag aan de Heer Jezus stellen. Heer Jezus, waarom heb u zo geweend? Zullen we eens naar zijn antwoord luisteren? Ik hoop dat er maar vele verbroken worden vanmorgen. En hoor ik een wenende Heer Jezus zeggen, o bruid, o zondaar, weet je waarom dat ik geweend heb? Uw zonden hebben mij aangegrepen. Uw zonden zijn op mij geworpen. En uw zonden hebben mij zeer bedroefd. Omdat het was, durf bijna niet te zeggen, gemeente. Omdat het was alsof het mijn eigen zonden waren. Maar hoor, zegt die wenende Christus, dat heb ik willen doen in uw plaats. Ik heb uw zonden gewillig willen aanvaarden. En in uw plaats heb ik uw zonden voor het aangezicht van mijn Vader ten volle beweend. O, zie mijn tranen mijn zuivere, reine tranen die ik voor u gestort hebt. Waar u nooit ten volle je zonde zou kunnen bewenen, al zou je het misschien willen. Daar heb ik het voor u gedaan. Waar uw tranen uw zonde nooit en ten nimmer heeft kunnen wegwassen. Daar heb ik uw zonden weggewassen met mijn tranen die vermengd waren met mijn bloed. O gemeente, wat hebben de ogen van Christus zwaar moeten lijden vanwege de zonde van zijn bruidskerk. Wat hebben die ogen geweend? Wat hebben die ogen zich rood geschreid? En weet je, als je nou zelf ontdekt wordt aan je zonde, en de liefde Gods wordt in je hart wordt uitgestort, ga je zelf ook wenen over je zonde. Dan komen die tranen die je oprecht mag uitstorten voor het aangezicht van de Heer. En dat zijn zoete tranen. En weet u, die tranen, die zijn dierbaar in de ogen van de Heer Jezus. Van die tranen heeft David gezongen: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Maar waarom zijn die tranen van zo'n boetvaardige zondaar dan dierbaar in de ogen van de Heer Jezus? Omdat die tranen zijn eigen werk zijn. Omdat die tranen ten diepste voortkomen uit zijn borgtochtelijke tranen. Omdat ook die tranen daarom zuiver en rein zijn. En daarom kan de bruidegom ook van zijn bruid zeggen: blader maar terug in het boek Hooglied, hoofdstuk 1 en 2. Ook uw ogen, mijn bruid, zijn als duivenogen. Want ook die ogen weerspiegelen de wedergeboren ziel. O, wat ligt er dan een diepe, rijke prediking in de reine, zuivere ogen van de bruidegom. Niet alleen als het gaat om de tranen die uit die ogen zijn voortgekomen. En die ogen die soms zo bedroefd hebben gezien. Maar ook vanwege de blijdschap en de vriendelijkheid en de aangenaamheid die ook in die ogen te lezen is. Want die ogen van de bruidegom zijn altijd op zijn bruid en op de dochters van Jeruzalem gericht. Die ogen slaan en altijd in liefde gade. Het is daarom een lust om in die ogen te zien. Het zijn met recht aangename, vriendelijke ogen. Want de bruid zingt verder: zij stonden als in kastjes der ringen. En wat dat wil zeggen, gaan we in onze laatste gedachte overdenken. Zijn aangename, vriendelijke ogen. Ja, toen de bruid de ogen van haar bruidegom ging omschrijven, heeft ze allereerst naar de ogen van een bruid gekeken. Die scherpziende ogen. Vervolgens heeft ze naar de hele duif gekeken. Die prachtige witte duif. Die iets zei over die ogen van Christus. Maar vervolgens, zo blijkt uit het laatste gedeelte van onze tekst, heeft ze ook nog eens naar die ogen van die witte duif gekeken. Want de Heere God heeft die witte duiven geschapen met prachtige, ronde, zwarte oogjes. En als je iets zwarts hebt tegen de achtergrond van blinkend wit, dan gaan die ogen des te meer schitteren. Dan zie je door het contrast des te meer de schittering in die ogen. En dat heeft de bruid ook voor ogen. Die witte duif, die prachtige witte duif met die prachtige diepzwarte oogjes. En als een duif zijn oogjes opendoet, jongens en meisjes, dan vormen de oogleden van die duif als het ware een ringetje rondom dat zwarte oogje. Je moet er van de week maar eens een plaatje van zoeken. Dan zul je het zien. En toen de bruid dat voor ogen kreeg, toen dacht ze, dat zwarte oogje met dat ringetje eromheen, tussen die witte veertjes, dat lijkt net een diamant in een ring. En zo komt ze tot die uitdrukking, staande als in kastjes der ringen. Of zoals het letterlijk in de grondtekst staat, staande in kastjes. Hoe bedoelde ze dat nou? Nou, dan kun je inderdaad aan een diamantje denken, dat in een ring netjes is ingemaakt. Maar ik wil vanmorgen een beeld uit de Heilige Schrift gebruiken om het duidelijk te maken. En dan denk ik aan die prachtige kleding van de hoge priester. Hij droeg voor op zijn borst die mooie borstlap. Die bestond uit een dubbel laag stof. En er werden mooi 12 stenen niet opgebaduwd, maar er als het ware ingelegd. Zo staat het in Exodus 28 vers 17. Daar worden die 12 edelstenen vervullende stenen genoemd. Alsof ze ergens ingelegd zijn en daar vastgemaakt zijn. Nou, die stenen die moesten allemaal heel netjes op een rij gemaakt worden. Niet schots en scheef. Er moest orde van spreken. Vast, recht, netjes. Al die stenen zaten op de juiste plaats. Nu zegt de bruid, zo zitten de ogen van mijn bruidegom op de juiste plaats. Ze staan helemaal recht. En dat maakt het dat die ogen zo aangenaam zijn om naar te kijken. En er komt nog wat bij. Dan kijken we even naar het woordje kastjes. Er staat niet kastjes met een T, maar kastjes. Dus denk aan oogkassen. Afgeleid van een heel bijzonder werkwoord, dat betekent gevuld zijn. Dus die oogkassen zijn gevuld met die ogen. Gevuld met aangename, vriendelijke ogen. En waar spreken die ogen van, waar die kassen mee gevuld zijn? Wat schittert er nou in die ogen van die bruidegom? Mag ik het zo eens zeggen? Waar zijn die ogen nou mee vervuld? Met één woord. Dat alles omvat. Liefde. Eeuwige liefde. Ontfermende liefde. Opzoekende liefde, trouwhoudende liefde. Kijk, dat wilde de bruid duidelijk maken, met die woorden staande in de kastjes. Zeg, wie heeft deze vriendelijke, aangename ogen leren kennen? Op wie slaat Christus zo zijn ogen neer? Luister dan eens wat hij eens beloofd heeft. Op deze zal ik zien. Wat een wonder, hè. Op deze zal ik zien. Op wie? Op een arme. Op een verslagene van geest. Die voor mijn woord beeft. O, je kan het haast niet geloven. Als je vanuit het woord hoort wie je bent en wat je verdiend hebt. En wat God naar zijn recht met je zou moeten doen. Dan begin je werkelijk te beven en te vrezen voor dat woord van God. Maar als hij het nou eens waar maakt. Dus als het ware zijn hand, zijn milde hand onder je hoofd legt. En je hoofd eens opheft naar boven. Om op hem te zien. Zodat je kan zingen op u vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Om dan eens een blik te mogen slaan in die ogen die één en al vriendelijkheid zijn. Dat je inderdaad iets mag kennen, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Dan denk ik aan Simon Petrus. En daar gaan we dan mee afsluiten vanmorgen. die ook deze vriendelijke ogen heeft ontdekt. Toen hij daar stond onder de prediking van Johannes de Doper. En daar alles van hem afgesneden werd. En hij een goddeloze zondaar werd in de eenzaamheid voor God. Maar daar kwam zijn broer Andreas. En die leidde hem tot Jezus. En wat staat er dan in Johannes 1 vers 43? En Jezus hem aanziende. Jezus keek Petrus aan. Jezus wilde Simon bekendmaken met zijn ogen. En wat zag Petrus? Vriendelijke ogen. Liefdesogen. Ogen die zeiden dat zo'n slecht mensenkind welkom is bij de Heer Jezus. Ogen die hem trouw aanzagen. Ogen, gemeente, die glansden van zondaarsliefde, gelijk een diamant in een ring. Ogen die al van eeuwigheid op Simon gericht waren. En hoeveel keer heeft Simon in die ogen gekeken? Ogen die Simon ook lieten weten dat hij hem doorgrondde en kende. En wanneer is dat met name openbaar gekomen? Toen hij hem verloochende. Want dan staat er: Jezus zich omkerende, keek Petrus aan. Toen waren daar weer die ogen. Die scherpziende ogen. Die zuivere, reine ogen. Wat zeiden die ogen tegen Petrus, die in zonde gevallen was? Petrus, ben je vergeten hoe je broer je tot mij leidde? Toen je zo uitzag naar de beloofde Messias. Simon, ben je vergeten hoe verwonderd je was. Toen ik je vond als zaligmaker van je zonde. Ben je vergeten dat ik je verkoren heb tot mijn intiemste vrienden. Simon, ben je vergeten hoe je daar op de berg de verheerlijking was. En je kon zeggen, ik zie niemand dan Jezus alleen. Simon, ben je vergeten dat je altijd wel bij mij wilde blijven? Vanwege de liefde die er gekomen is. Simon, denk eens aan het onderwijs wat ik je gegeven heb al die jaren. Was dat geen liefde van mij tot jou, Simon? Simon, denk eens terug. Aan de hof van Gethsemane. Toen ik je toeriep, waak en bid, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Simon, weet je dan niet meer hoe ik na die derde keer bij je terugkwam? En dat mijn hoofd rood gekleurd was van het bloed, omdat mijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde aflieten. Simon, ben je dan vergeten dat ik tegen de bende zei, ja, dat ik tegen mijn vader zei, indien gij dan mij zoekt, laat deze, ook u Simon, heen gaan. En heb je mij verloochend? Wat heb je tegen mijn liefde gezondigd? En nochtans, Simon, kijk ik je aan. Ook ben je diep gevallen. En blijven mijn ogen zeggen, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Gemeente, daar komt Simon niet meer tegen. Ik hoop dat er vanmorgen mensen zijn die daar niet meer tegen kunnen. Die met Petrus bitter moeten wenen. Vanwege zulke overweldigende zondagsliefde voor zulke mensen. En wat gebeurde na de opstanding? Toen hebben de ogen van Christus, die duivenogen, die gewassen ogen, die witte ogen, staande als kastjes der ringen, Simon weer gezocht. Want er staat in de schrift, en Simon is van de Heere gezien. Toen heeft hij het grote wonder verstaan. dat Christus zijn dierbaar bloed moest storten om deze zwarte zondaar tot zijn eigendom, tot zijn bruid te kopen. Om met al die zonden, met al dat bloed, al die zonden van Simon voor eeuwig weg te spoelen, te wassen. Zodat Simon in de ogen van God net zo rein en zuiver is als Christus. Omdat hij bedekt is met de gerechtigheid van Christus, gewassen in het bloed van Christus. Toen was Simon als een die in de ogen van Christus vrede vond. Vergeving vond. Vrede met God. Vrede door het bloed des kruises. Zie daar, gemeente, de vriendelijke ogen van die Christus die in liefde neerzien op een zwarte bruid. Amen. Dat wij de Heer nog bidden en danken. Heere, ons hart is zo hard. Maar als u met een druppel van uw liefde komt en u breekt dat hart open, dan hebben wij vanmorgen onder uw woord gezeten met een versmolten hart. En dan zijn we niets meer. Dan zijn we klein, verbroken, onder zulke ogen die weenden vanwege de zonde en nochtans in liefde neerzien op diegene die voor uw woord beeft. Heere, zegen dit woord uit genade tot uw eer. Zegen ook het werk van de zondagsschool en geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Heen in vrede dag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.